Van harte welkom allemaal in deze dienst waarin dominee Rinse Brouwer voorgaat. Hartelijk welkom, dominee. En oud vertrouwd, geloof ik. Ja. En Hans Rijken begeleidt de samenzang van achter de piano. Fijn, Hans. Dank je. We groeten ook de mensen thuis die deze dienst later met ons meebeleven. Volgende week kerken we niet meer hier, maar in het kerkgebouw zelf. Het viel me net op dat het wel heel gezellig is, zo al die groepjes mensen die met elkaar zitten te praten voor de dienst. Dus misschien is er mogelijkheid dat we dat daar voortzetten. Maar goed, dat zien we volgende keer wel weer. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Beidemast. Woensdag aanstaande om 6:00 is er in het kader van de 40 dagen tijd een soepmaaltijd. En u wordt van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Dan is er op donderdag om 8:00 een gespreksavond met Sjaak Visser over het jaarthema Leef je leven. Ook daarvoor welkom. Vrijdag is de kerk open voor een kopje koffie, een gesprek of om zomaar wat stil te zijn, een kaarsje te branden. En de mand in de kerk staat weer klaar om door u gevuld te worden met houdbare levensmiddelen. Dat was het qua mededelingen. Zullen we samen bidden? Onze Vader, het is goed om hier weer met elkaar te zijn, in uw huis. We bidden u om uw geest bij dominee Reling Brouwer en aan ons allemaal, als we mogen spreken en horen van de grote dingen die u voor ons deed en doet. Bron van licht en leven, wij aanbidden u, onze God voor eeuwig. Heer, wij danken u. U bent onze Vader, wij aanbidden u. U geeft ons genade, Heer, wij eren u. U bent onze Koning, wij aanbidden u. U wilt bij ons wonen. Heer, wij prijzen u. Laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven. En wij zien u in uw heerlijkheid. Halleluja. Amen. Iedereen een goede en gezegende dienst toegewenst. En wij gaan nu samen staande zingen. Lied 213, vers 1, 2 en 5. Morgenglans der eeuwigheid.
Onze hulp in de naam van de Heer, van de Ene, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van leven, en van Jezus Christus onze broeder, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen de openingspsalm van deze zondag. Eerst de versen 1 en 2 en na het Kyriëgebed ook vers 3. Laten wij dan onze Heer aanroepen om ontferming, want zijn erbarmen is van eeuwigheid. Houd in gedachtenis, zo luidt van ouds de naam van deze zondag. Maar nu vragen wij u in de psalm waarmee deze zondag opent, denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren. Want als gij telkens weer aan onze zonde ons zou herinneren, o God, waar zouden we dan blijven? Voor u, voor onszelf en voor onze naasten. Wij gedenken deze zondag Petrus, de eerste van uw apostelen, de vertegenwoordiger van ons allen, die u als de Christus heeft beleden, maar die ook tot driemaal toesprak, ik ken deze mens niet. Hoe kon hij die verloochening ooit te boven komen? Hoe kon hij zich dat dramatische moment later niet herinneren? Hoe kon hij aanvaarden dat u in uw oneindige goedheid hem sparen wilde? Wij gedenken speciaal op deze dag ook de dappere mannen en vrouwen die opstonden uit woede en meededen aan de februaristaking van 1941. Waarmee ze hun leven in de waagschaal stelden. Maar waarmee ook verloochening en verraad om de hoek lagen. En wij denken in deze dagen ook aan die talloze burgers van de Russische Federatie, die de moed niet kunnen opbrengen zich uit te spreken tegen het laf en nauwelijks verhuld ombrengen van weer een opposant. Die de pseudo-vrome praatjes over het heilige Russische Rijk dat hersteld moet worden lijken te slikken. Op die enkele dappere uitzondering na. En we denken vandaag aan de burgers van de staat Israël, die weten dat het als tweede rangs behandelen van een ander volk de eer van het eigen volk vroeg of laat te schande maakt. En die nu al zo lang ingaan tegen de woorden van alle ware profeten. Maar nauwelijks gehoor vinden als zij met dit wat zij weten tegen de stroom inroeien. En wij bidden voor onszelf. In die talloze gevallen waarin ook wij zwijgen waar onrecht geschiedt. De waarden verloochenen waar wij voor zeiden te staan. De waarheid liever verhult en omvloerst dan helder en doorzichtig tot uitdrukking brengen. En de personen in de steek laten die deze waarheid belichamen. In de gedachtenis aan deze allen en aan dit alles, daarom roepen wij u aan. Laten wij dan bidden om de geest nu de schriften opengaan. O God, gij ziet ons aan zoals wij zijn. Nauwelijks in staat om stand te houden. Gij schenkt ons een heerlijk licht. Om nooit meer te vergeten wanneer het duister wordt. Gij hebt uw tent onder ons opgeslagen. En gij zijt tegenwoordig onder ons in hem, die de belichaamde waarheid is van de profetie. En gij zegt het ons aan hem te horen. Laat dan de morgenster opgaan in onze harten, zodat wij niet capituleren voor het duister. En wij voor onszelf ook blijven verwachten dat we voor u verschijnen zullen, gereinigd en wel, in de witte kleren der rechtvaardigen, om hem die uw Zoon en onze Meester is, Jezus Messias. Amen. Onze schriftlezingen zijn uit de brieven, uit de tweede brief van Petrus, en dan uit het evangelie, het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9... En van lied 517 zingen we na de lezing uit de brieven de eerste twee verzen en na de evangelielezing de verzen 3, 4 en 5. 2 Petrus 1, vers 12. Ik zal niet nalaten uw herinnering levend te houden aan de dingen waarvan ik sprak. Ook al weet ge die wel en ontvangt ge kracht van de waarheid die voor u present is. En ik acht het juist, zolang ik nog in deze tabernakel ben, u op te wekken. Juist door u eraan te herinneren, nu ik weet dat het afleggen van mijn tabernakel nabij is. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Ik blijf me er dan ook steeds weer voor beijveren dat na mijn uittocht gij deze dingen in gedachtenis houdt. We zijn immers geen kunstig verdichte mythen nagevolgd toen we u de kracht en de presentie van onze Heer Jezus Christus bekend hebben gemaakt. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en luister ontvangen toen de stem van de majesteitelijke luister aan hem werd gericht. Mijn zoon, mijn geliefde is deze, in wie ik welbehagen heb. En deze stem uit de hemel tot hem gericht hebben wij gehoord toen we met hem waren op de heilige berg. Het profetische woord houden we daardoor alleen maar des te meer vast als stutsel. Ook gij doet er goed aan erop te achten als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag gloort en de morgenster opgaat in uw harten. Maar dan moet ge vooral weten dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want niet door de wil van een mens is de profetie ooit tot ons gericht. Nee, door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van God gesproken. Wij horen het Heilige Evangelie in de beschrijving naar Marcus, hoofdstuk 9 vanaf vers 2. En na 6 dagen neemt Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich en voert hen naar een hoge berg, waar ze helemaal alleen zijn. Daar veranderde hij voor hun aangezicht van gedaante. Zijn kleren gingen geheel wit glanzend, zo wit als geen laken voller op aarde het vermag te bereiken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij gingen met Jezus in gesprek. Petrus reageert en zegt tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij dan 3 tabernakels maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet goed hoe te reageren, want ze waren door huiver bevangen. En het geschiedde. Een wolk overschaduwde hen. En het geschiedde een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. En schichtig om zich heen kijkend zagen ze niemand meer, maar Jezus alleen, met hen. En terwijl ze van de berg afdaalden, gebood hij hun aan niemand te verhalen wat zij hadden gezien, behalve wanneer de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Na een kleine aarzeling in de eerste strofe is het toch prima gegaan. Nooit problemen met zingen hier in Osaan. Na de overdenking en het orgelspel zingen we lied 544. Christus naar wie wij heten. Lieve gemeente, hoorders van het profetisch woord. In alle drie de rondgangen die ons leesrooster door de evangelie maakt, komt het verhaal langs van de verheerlijking van Jezus op de berg. In dit jaar, het Marcusjaar, is deze lezing verbonden aan het gedeelte uit de tweede Petrusbrief dat we hoorden. En dat zal wel samenhangen met een oude overlevering in de vroege kerk, dat Marcus de vertolker zou zijn geweest van het getuigenis van Petrus. Petrus zou zich op zijn oude leeftijd nog Marcus als secretaris hebben genomen om hem zijn herinneringen te dicteren. Ik neem aan dat de roostermakers daaraan gedacht hebben dat ze dit bij elkaar hebben geplaatst. En zo dient ook deze tweede brief van Petrus zich aan als een testament, een schriftelijke nalatenschap van deze eerste onder de apostelen, dat hij vlak voor zijn dood nog als herinnering en tegelijk aansporing wil doorgeven aan wie, zoals hij, vertrouwen hebben gekregen in de gerechtigheid van onze God en bevrijder, Jezus Christus. Nou is het wel vrij zeker dat deze brief pas is geschreven toen Petrus al geruime tijd overleden was en door anderen op zijn naam gesteld. Dat was een hele gangbare werkwijze in de oudheid. Het lijkt te behoren tot de allerlaatste geschriften die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen en dat opnemen sprak ook niet vanzelf. Daar is discussie over geweest. Toch heeft het de kanon gehaald, de vaste samenstelling van boeken. En daarom willen we het vanmorgen ook lezen als onderdeel van die kanon. En dat heeft ook meteen al gevolgen voor de lezing, hoe wij zaken die hier tot uitdrukking komen verstaan. Peter spreekt over zijn naderende dood in termen van het afleggen van deze tabernakel waarin hij nu nog verkeert en van zijn dood als een uittocht. En dat kun je eigenlijk heel goed begrijpen in termen van de Griekse cultuur. Er is dan een ziel die helemaal losstaat van het lichaam en die tijdelijk het lichaam bewoont en het lichaam ook op een zeker ogenblik weer verlaat en eruit vertrekt. Maar als we deze brief ook lezen in het geheel van de kanon van alle Bijbelse geschriften met elkaar, zijn er ook heel andere herinneringen, associaties. Je denkt dan toch bij de uittocht, bij het woord uittocht ook aan de uittocht van het Hebreeuwse slavenvolk uit Egypte. En je denkt bij die tabernakel aan die tent die Mozes in de woestijn oprichtte en die de Hebreeën meenamen op hun lange tocht van 40 jaren door die woestijn. Het model van die tent heeft de Heer aan Mozes getoond boven op de berg Sinaï. En zowel het model als straks de uitvoering van dat model beneden op de aarde wordt in Exodus uitvoerig beschreven. En dat is niet zonder reden. Want eigenlijk is in de boeken van Mozes die tent bij uitstek de plaats waar de Heer te midden van zijn volk wil wonen. En het boek Exodus eindigt er dan ook mee dat de kavod Adonai, de heerlijkheid des Heeren, zijn majesteit, zijn lichtglans, zijn heerlijkheid, dat die neerdaalt uit de hemel en de tent vervult. En dat klinkt ook door als het Johannesevangelie in de proloog, in de inleiding zegt, niet alleen het woord is vlees geworden, dat weten we allemaal, maar dan ook vervolgd, en het heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Dat wil zeggen, het is de tabernakel gaan bewonen. Dat is de oudtestamentische manier van uitdrukken, zal ik maar zeggen, voor wat we in het evangelie dan de vleeswording van het woord noemen. Maar dat beeld van dat wonen in die tent krijgt doorgaans minder aandacht, terwijl het eigenlijk minstens zoveel zeggend is als dat van de vleeswording. Je kan zeggen, de tent is de tastbare gestalte, als materie bijna, als lichaam, waarin dit alles van God onder de mensen tegenwoordig is. Tegenwoordig is, zo zegt Petrus het ook in zijn brief. Ik heb u gesproken van dingen die je eigenlijk wel weet en waardoor je kracht ontvangt van de waarheid die voor u present is, aanwezig, tegenwoordig. En even verderop spreekt hij van de kracht en de presentie van onze Heer Jezus Christus die wij u bekend hebben gemaakt. Dit woord dat ik met presentie heb vertaald, parousia in het Grieks, dat wordt ook wel vaak vertaald als komst of wederkomst van de Heer. En dat is ook wel niet verkeerd, maar toch de grondbetekenis is erbij zijn. Aanwezig zijn. Present zijn. In Christus is God zelf present onder zijn mensen. Door hem immers zijn genade en waarheid aan zijn mensen geschied. We hebben het dan wel over de gedaante waarin Christus daarboven op de berg aan Petrus, Jacobus en Johannes is verschenen. Als lichtglans, in majesteit, in zijn kavoot. In een verschijning waarvan de discipelen die er getuigen van waren voor zijn opstanding tot niemand mogen spreken. Dat in deze mens, deze wonderlijke rabbi, Gods eigen heerlijkheid straalt. Dat is een verborgen waarheid. Dat komt pas op de paasmorgen aan het licht En ook dan wel beschouwd alleen als vooraankondiging van een definitieve heerlijkheid die nog uitstaat. Die nog alom zichtbaar stralen moet. En in zoverre is het weliswaar niet helemaal juist, maar toch ook weer niet zo gek dat parousia, dat tegenwoordigheid betekent, ook als toekomst wordt vertaald. Jezus verschijnt vanaf Pasen al als de mens van de toekomst. In zijn verborgen aanwezigheid in deze wereldtijd kondigt hij al Gods toekomende wonen bij alle mensen in deze hele bewoonde wereld aan. En daarmee is, naar het getuigenis van Petrus, de tijd tussen de opstanding en wat we dan noemen de wederkomst geen lege tijd. Je hoort vaak in kerkelijke kring of christelijke kring heel veel klagen over dat we leven in een cultuur die helemaal vol leegte zou zijn en helemaal geen waarden en zingeving meer kent en zo. Ik ben daar heel terughoudend in dat soort oordelen. Maar hoe dan ook, voor een christenmens kan dat niet waar zijn, dat er alleen maar leegte is in deze wereld. Want er is die tegenwoordigheid, die verborgen aanwezigheid van de waarheid die in Christus is onder ons. En daarom kunnen we ons in zo, daar waar dat in ons bestaat, dat vertrouwen is, fiduciegeloof, kunnen we ons niet neerleggen bij die zogeheten leegte. Wat Petrus in zijn brief niet vermeldt, maar de eerste drie evangeliën wel, is dat wat hij zelf daarboven op die berg voorstelde. Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we dan drie tabernakels maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Zo begrijpelijk. Je wil die tegenwoordigheid vasthouden. Het moment van heerlijkheid, het meemaken van dat gesprek dat Jezus met Mozes, met Elia voert, niet weer moeten loslaten. Een begrijpelijke behoefte, en de evangelist verklaart het ook psychologisch, dat we spreken over onzekerheid en huiver aan de kant van de discipelen. Maar het is wel precies die behoefte die de profeten van Israël telkens weer onder kritiek hebben geplaatst. Je wil dan de tegenwoordigheid van God, dat unieke moment, wil je vastleggen, fixeren, in een heilige ruimte opsluiten. Laten functioneren als verzekering dat het allemaal wel goed komt. Maar dat gaat niet. Want bij Mozes is de tent in de instructies aan alle kanten nauwkeurig voorzien van lussen waardoor stokken kunnen worden gestoken, zodat het volk in de woestijn ieder moment die tent weer kan opnemen en meesjouwen verder de woestijn door. Het is een bewegelijk iets. Die tegenwoordigheid van de Heer kan je nooit vastleggen. Je bent onderweg, je herinnert haar, je hoopt op haar en je bidt om haar. Ze gaat voor ons uit, ze trekt met ons mee. We kunnen haar niet in onze regie nemen. En het geschiedde, een wolk overschaduwde hen. Precies die wolk zegt het. De tegenwoordigheid van God in deze wereld is telkens weer een verborgen tegenwoordigheid. Even heeft de lichtglans geschenen, maar al heel snel komt daar weer die mist overheen die die glans aan het gezicht onttrekt. De geschiedenis gaat door en de wolk omhult het licht voordat het kans krijgt ons te verblinden. Toch precies dat. En het geschieden herinnert Petrus zich in zijn brief. We zijn immers geen kunstig verdichte mythen nagevolgd, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ja, een mythe is in het dagelijks spraakgebruik vaak een verzonnen, een onwaar verhaal. Dat is wel een beetje erg oppervlakkig. Een mythe wil doorgaans wel degelijk een waarheid verwoorden, zelfs een altijd geldende waarheid, zij het in de vorm van een verhaal dat zich in de tijd afspeelt. En de mythe zet ook aan tot het gedenken ervan, van dat verhaal, tot een ritueel waarin een gemeenschap het verhaal naspeelt en het zich te binnen brengt. Dat kun je van het evangelieverhaal allemaal ook zo wel zeggen. Dus het is een beetje te simpel om te zeggen, ja, het evangelie is geen mythe. Maar toch, dat en het geschieden, die stem, die breekt door die verbeelding van wat onveranderlijke geldigheid heeft heen. In de verberging van de wolk klinkt die stem, terwijl de persoon van de spreker door die wolk aan het zicht wordt onttrokken. Zo was het bij Mozes daarboven op de Sinaï. Zo was het bij Elia toen hij terugging naar de Horeb en instructies ontvang in hoe het nou verder moest in de crisis van zijn profetie. En zo is het hier. Waar de stem zegt, mijn zoon, mijn geliefde is deze in wie ik wel behagen heb. En het evangelie voegt daar dan aan toe. Hoort naar hem. Een stem spreekt. Een woord klinkt. Het zet in beweging. Het vraagt om horen en daarmee om gehoorzamen. Niet in de zin van kadaverdiscipline, maar in de zin van eraan gehoor geven. Ernst maken met wat er gezegd wordt. Wat Jezus Messias, de stem, als belichaming van de stem, ons zegt. In die zin geen kunstig verdichte mythe, maar een bewegelijk woord dat ons in beweging wil brengen en die ook alleen maar waar is in die beweging. En dat wanneer de wolk is opgetrokken met Petrus en zijn medeleerlingen meegaat bij het afdalen van de berg vandaan. Het leven in, het lijden tegemoet. En nou valt toch op dat onze briefschrijver vooral op dat woord dat hij al afdalende in zijn oren horende naklinken verder doorgaat in zijn herinneringen. Als het voornaamste waarin hij eigenlijk de ontvangers van zijn brief aan wil herinneren. Aan het profetisch woord, dus aan die stem die gesproken heeft en waarvan de Heer gezegd heeft, hoort hem. Aan die stem houden we des te meer vast. Als stutsel. Des te meer. Meer dan wat? Misschien zelfs wel meer dan aan de majesteit van onze Heer, waarvan Petrus ooggetuige was. De luister en de eer, de godheid van Christus is één ding, maar het horen naar hem, die in luister is aanschouwd, is blijkbaar nog meer dan dat. Dat doet niet af aan die traditie van dat prachtige moment daarboven op die berg. Van die verheerlijking, van die gedaanteverwisseling van Jezus. Die misschien ook wel mystiek-spirituele ervaringen die apostelen daarboven ook gehad hebben. Ja? Dat heeft in de kerk ook altijd meegedaan en dat moet ook meedoen. Alle mystici hebben gereflecteerd op wat gebeurde er eigenlijk toen Mozes daar de wolk inging boven op de Sinaï en 40 dagen met God sprak. Een van de grote mystici van de Oosterse kerk, Gregorius van Nyssa uit de 4e eeuw, gaat in zijn leven van Mozes uitvoerig in op die ervaring van Mozes die inging in de wolk. Dat is in het onzichtbare om in gemeenschap te verkeren met die God die Israël uit het slavenhuis deed trekken. En het voornaamste wat Mozes daar in die 40 dagen van verborgenheid ervoer, was volgens Gregorius juist het onzichtbare van deze God te ervaren. Hij moest daar leren ieder beeld dat hij van God had gemaakt af te leggen. Ieder pogen om het oneindige in wat voor denkbeeld dan ook te vatten. God gaat altijd elke voorstelling te boven en dus ook elke categorie waarin wij hem proberen vast te leggen. En daarom bestaat de mystieke ontmoeting met hem bij uitstek, volgens Gregorius, in het ontvangen van het gebod van het tweede gebod, het verbod op het maken van beelden. In het leren afleggen van onze neiging beelden te maken van God, van onszelf en van elkaar. Dat heeft dus allemaal zijn zin en zijn plaats. En het is ook goed dat daar verhaald wordt van wat daar boven op die berg gebeurd is. Mij dunkt Gregorius was een goede leerling van de apostel Petrus. Die op de berg het licht heeft gezien. Maar ook de stem van het van majesteitelijke luister opgevangen. En nu het profetische woord dat die stem gesproken heeft verbindt met het woord dat diezelfde zoon nu tot de gemeente spreekt. Vandaag. Als een lamp die nu schijnt in een duistere plaats. Denk aan de psalm. Uw woord een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een instantie die oriëntatie biedt in een verbijsterd, duister bestaan. Waarin een mens maar al te gemakkelijk op dwaalwegen raakt. Een woord dat de duistere kant van onze eigen ziel en van ons eigen gedrag onthult. Ik ken die mens niet, wie zei dat ook maar weer. Maar dat toch ook ons bestaan in een nieuw licht en een nieuw perspectief plaatst. En dat perspectief komt ter sprake doordat Petrus het woord ook in de dimensie van de tijd plaatst. Aan het profetisch woord moeten we namelijk vasthouden totdat de dag gloort en de morgenster in alle vroegte opgaat in uw harten. Dus het is heel mooi, hè? Het woord komt op ons toe, het is onze toekomst. Het komt vanuit de toekomst, maar Christus werkt tegelijkertijd ook in ons hart, zodat wij van onze kant ook hem tegemoet kunnen gaan. Denk maar aan al die gelijkenissen daarover in de evangelie. En zo ben ik weer terug bij die twee dimensies van de presentie van de waarheid, waarvan ik daar straks sprak. Ze is nu tegenwoordig onder ons als de verborgen tegenwoordigheid van de opgestane Christus, maar ze wijst ook vooruit op zijn komen tot ons, die tegelijk een komen is van ons tot hem. Petrus houdt hem in gedachtenis, maar hij ziet ook vooruit, Maranatha, kom toch Heer, en omdat dat gedenken en dat verwachten samenvallen, is de tijd tussen dat wat gedacht wordt en dat waar we naar uitziet geen lege tijd. En dan tot slot verbindt de apostel dit profetische woord dat onder ons klinkt met de schrift die onder ons gelezen wordt. Hardop gelezen in de samenkomst van de gemeente. En wel gelezen als een profetisch woord. Een woord dat oordeelt en dat een weg wijst. Ja, hier merk je naar mijn indruk toch wel duidelijk dat we ons in die tweede Petrusbrief op de rand van de kanon bewegen. Het is een plaats in de schrift die eigenlijk al aan het nadenken is over de schrift. Gaat Petrus, 2 Petrus, dan niet over de rand van de schrift? Blijkbaar net niet, volgens de mensen die daar de beslissing over genomen hebben in de kerk. Petrus, laten we zeggen toch al een beetje onze paus, waarschuwt ons voor eigenmachtige uitleg van de schrift. We moeten blijven bedenken dat het gaat om het levende woord. Zoals de stem maar bij uitzondering direct vanuit de hemel in de wolk hoorbaar was, maar Mozes en later Elia en de andere profeten in dienst nam om zijn woorden naar het volk te brengen, zo staan die woorden nu inmiddels voor ons op schrift om in de gemeente te worden doorgegeven. Waarbij voor die schrift dezelfde tijdsdimensie geldt als voor het profetisch woord. Zelf, gedenkend wat vast te houden is van wat er is geschied en vooruitziend naar de dag waarop de morgenster in ons hart is opgegaan. En zoals Paulus het zegt, profetieën kunnen worden teniet gedaan. De profetieën nu die in de schriften staan geschreven vormen geen direct Godswoord, zoals die drie apostelen boven op de berg een direct woord uit de hemel hebben vernomen. Maar die woorden die opgeschreven staan, zijn van God gesproken en vervolgens genoteerd door mensen, door de Heilige Geest gedreven. Niet zonder reden is deze zin aangehaald in artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van onze gereformeerde voorouders. Op de rand van de Bijbel vinden we een spreken over de aard van de Bijbel. Dat kan dienen in de bezinning van wat we eigenlijk bedoelen als we de Bijbel woord van God noemen. Blijkbaar in elk geval niet dat ze direct door God is gedicteerd, waarbij de menselijke functie zou zijn uitgeschakeld van het horen naar het woord en van het zelfstandig en in vrijheid schrijven en vervolgens ook uitleggen van dat woord onder de aandrang van de geest. Het is goed dat weer eens te zeggen. Maar het betreft toch meer het gesprek over het woord dan het woord zelf. Het woord zelf waaraan we hebben vast te houden, daarvan heeft Petrus ondertussen getuigd. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. Amen.
Thank you.
gaan wij over tot de dienst van de gebeden. O Gij die U onttrekt aan onze ogen, die gehuld gaat in de wolkkolom, die uw aanschijn verhult en tegelijk de nacht verlicht. Wij danken U voor Uw onmiskenbare aanwijzing. Deze is het, de mens van mijn hart. En voor het aanwijzen van de getuigen van profeten en apostelen, die ons Uw woorden doen horen en ons bepalen bij de noodzaak ze te doen. Wij bidden U dan voor onze omgang met die woorden, zoals ze opgeschreven staan. Doe ons de geest daarin herkennen die de mensen dreef die in de schriften van U spraken. Als de geest die ook ons dag aan dag wil drijven en tot Uw getuigen maken. Doe ons in deze tijden, zo zegt men van onze lezing, niet verslappen in onze concentratie. Houd ons opmerkzaam, leerzaam en dan ook verwachtingsvol en uitziende naar wat komt op uw dag. Behoed ons voor eigenmachtige uitleg die ons toevallig juist nu net goed uitkomt. Maar stel ons verstaan in de samenhang van het getuigenis van uw grote daden, zodat wij perspectief ontvangen. Daarom bidden en het recht te doen. Bewaar ons bij uw woord, o Heer. Wees onze toevlucht. Wij bidden u voor het luisteren naar het woord als woord van profetie, waar het ons bekritiseert in onze neiging u naar onze hand te zetten. Veiligheid te zoeken daar waar de profeten spreken van valse veiligheid. Tempels die geen opbreekbare tent meer zijn, maar manifestatie van onze glorie. In het bijzonder bidden wij in deze dagen, nu de Ramadan nadert, voor de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg. Ieder jaar weer inzet van conflict, gedreven door religieus fanatisme en vals nationalisme. Ver van het door u bedoelde gebedshuis voor alle volken. Bewaar allen die daar leven, wonen, geloven. En bewaar ook ons bij uw woord, o Heer. Wees ons en hun toevlucht. En tenslotte bidden wij voor onszelf. Bestemd om ooit in de glanzend witte klederen voor u te verschijnen, waarin de apostelen uw zoon hebben aanschouwd. Gereinigd. Niet langer besmet door onze ontrouw, onze traagheid, onze onwaarachtigheid. Lichtbrengend in het duister van de levens van mensen om ons heen. De ander niet als onze vijand ons verbeeldend, onszelf niet als held, u niet als de toevallige God van onze partij. Maar het beeld van uw Zoon weerspiegelend, waarin Gij ons hebt leren kennen, van Zijn liefde vervuld, Zijn dienstbaarheid vervullend, Zijn verwachting delend. Zo bidden wij, bewaar ons bij uw woord, o Heer, wees onze toevlucht. Wees Gij met de zieken in ons midden. Wees met de eenzame. Wees met hem waarvan we weten dat ze het zwaar hebben en ook met hen van wie wij dat niet weten. En wees in het bijzonder bij hen van wie wij de namen in stilte aan u voorleggen. Dat vragen we u samen met en met een beroep op Jezus, uw lieve Zoon en onze broeder, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam verheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuldigen, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De collecte van vandaag. Ik heb het nog eens een keer nagekeken en nog een keer nagekeken dat ik toch vooral maar de goede collecte mag aankondigen. Maar dat is voor Kerk in Actie. Die hebben heel veel onderdelen. En voor vandaag staat de Kliederkerk op het programma. In de Kliederkerk, en het is een beetje een kinderachtige naam, maar tieners, ouders, opa's en oma's, die krijgen een betere kijk op de Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Het is een hele vrolijke, gastvrije, creatieve manier van kerk zijn die alles een beetje betrokken raakt erbij. Laten we hopen dat er ook dit jaar misschien bij ons wat meer mensen zijn, zo maatje, die het beter gaan begrijpen waar het evangelie, daar gaat het toch allemaal om, mee in aanraking komen. Verder uw aandacht voor de kaart van Tenzin. Die zijn we al een aantal weken proberen te versturen, maar vergeten hem steeds dat hij getekend moet worden. Hij ligt hier vooraan, dus graag even uw naam erop. De soep is aangekondigd. Die is aanstaande woensdag om 6:00. En de tweede collecte is vandaag voor de kerk.
En aansluitend aan de collecte zingen wij als slotlied lied 543. Hij zijt in glans verschenen.
Glans verschijnen, zingen.
Zo gaan wij dan weer het leven in, gedragen door de zegen van de Heer. De genade en de waarheid die ons tegenwoordig zijn in onze Heer Jezus Christus. De liefde van de God die hem als zijn zoon heeft aangewezen als de stem om naar te horen. En de eenheid met de Heilige Geest die niet alleen de apostelen heeft gedreven, maar ook ons nu drijft, zij met u allen.
Amen. Amen. Amen.